Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 772 van de oorlog in Oekraïne. Maar allereerst een huishoudelijke mededeling, want we moeten reclame in onze updates toelaten. Dat BNR moet de onkosten er een beetje uit kunnen halen, dat is het verhaal. Mm-hmm. En ja, Rob, Arjan, jullie doen het voor onkostenvergoeding, maar ik ben natuurlijk als werknemer van BNR Nieuwsradio heel erg duur. Ik heb een pensioenregeling en zo. Dus, ja.
Zo. Hugo toch.
Ja. Maar dus ja, als straks tussen Oekraïne en Gaza er ineens beter bed ertussendoor komt of zoiets, dan moet je maar denken, dat is voor Hugo.
Als het maar niet over wapens gaat.
Ik weet niet wat er tussendoor komt. Het gaat automatisch. Nou, ter zake. Russische aanvallen hebben gisteren 8 mensen het leven gekost in het oosten van Oekraïne. In Kharkiv werd een dubbele aanval uitgevoerd. Dat is zo'n smerige tactiek om reddingswerkers te treffen die komen helpen na de eerste aanval. President Zelensky heeft gezegd dat Rusland bewust mikt op burgers. Het lijkt erop dat Oekraïne een grote droneaanval heeft uitgevoerd op een Russische militaire basis in de grensregio Rostov. Lokale media spreken van zeker 10 explosies. Een Oekraïense legerbron zegt dat zeker 6 Russische gevechtsvliegtuigen zouden zijn vernietigd. Er is nog geen visuele bevestiging. Er zijn ook explosies gemeld bij de luchtmachtbasis Engels. Die is eerder getroffen. Zelensky zegt dat de situatie aan het front is gestabiliseerd, ondanks een tekort aan granaten en bevoorrading. Maar de Russen, die zeggen inmiddels de buitenwijk van Gassivjar, zo'n 10 kilometer west van Bakhmut, te hebben bereikt. En dat is best wel een belangrijk plaatsje, heb ik begrepen. Het ligt wat hoger en ook vlakbij een belangrijk treinknooppunt.
Ik vind het een beetje vreemd wat er uit de Oekraïense bron komt. Dus aan de ene kant, Hugo, zeg je van Zelensky zegt dat de zaak gestabiliseerd is aan het front. En tegelijkertijd zie ik allerlei analyses, en die hebben we zelf ook wel gemaakt de afgelopen weken, dat de tactiek aan het front eigenlijk aan het veranderen is. Worden meer aanvallen uitgevoerd met gemechaniseerde eenheden. Dat is altijd foute boel. Gemechaniseerde eenheden, dan praten we dus over, laten we zeggen, tanks, panzerwagens, dat soort toestanden. Ja. We zien ook dat het aantal, dat de munitie begint op te raken aan de Oekraïnse kant. Ze moeten nu overschakelen op dure munitie. Ze zijn eigenlijk door hun goedkope granaten heen. Die kosten 1000 euro per stuk, mind you. En ze hebben nu alleen nog maar voornamelijk $3000 of euro granaten in de aanbieding. Dus dat is echt een geweldig probleem. We zien ook dat de Russen het tempo verhogen. Ook de combinatie van drones en raketten die ze afschieten, dat wordt verhoogd. En wat we ook zien is dat Rusland continu zware wapens verplaatst naar het front. En dat doen ze in kleine aantallen, waardoor het niet zo opvalt. Maar het lijkt dus net alsof er sprake is op het ogenblik van een soort, het opbouw van een troepenmacht om uiteindelijk die doorbraken te forceren. En je noemde inderdaad die plek, dat Gassivjaar. Dat is wel echt belangrijk als ze daar doorheen komen, want dat opent wel nieuwe wegen voor Rusland.
En de Oekraïne geeft dus ook toe dat ze bij Gassivjaar grote problemen hebben. Dus ik denk dat dat misschien wel gaat vallen binnenkort.
Ja. Dat is wel de verwachting dat dat gaat gebeuren, ja.
Ja, wordt een nieuw groot offensief van de Russen sowieso verwacht? Hebben we al eerder ook uit de Oekraïnse hoek gehoord. En met de wapensteun schiet het nog niet echt op. Bij die NAVO-vergadering, was dat eergisteren, is niet heel veel losgekomen. En ook slecht nieuws uit Washington, want daar zegt die Mike Johnson, die voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, dat het toch nog wel een paar weken gaat duren. Omdat hij een beetje moet masseren bij zijn Republikeinse partijgenoten.
Het is toch werkelijk niet te geloven wat daar gebeurt in dat Verenigde Staten. Ik bedoel, de situatie wordt gewoon nijpend. De analyse die ik net heb gegeven, dat is ook een analyse die ook wel wordt gedeeld door anderen, heb ik gezien. Als je dus in zo'n situatie zit, waarom neem je gewoon ook die verantwoordelijkheid op je? Want dat is feitelijk wat je doet. Dat dus gewoon totaal van de rails begint te lopen bij dat front in Oekraïne. Ja, Ik bedoel, het is een totaal onverantwoordelijk gevoel van gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, moet ik zeggen.
Wat mij ergert is, we lezen dan voortdurend stukken van, nou ja, Trump had bedacht een lening, dat kon dan wel, weet je wel, het komt allemaal wel goed. En Johnson zei, na de Pasen gaan we het doen. Hij gaat het dus gewoon niet doen. Het wordt weer weken. Ik moet echt eerst zien dan geloven. En wat Rob zegt, het is natuurlijk waar. Het gaat gewoon helemaal niet goed aan het front.
En weet je, jongens, wat mij ook niet zint, is die veranderende retoriek in Rusland. Ik weet niet of jullie het een beetje hebben gevolgd. Lavrov die dan begint te roepen, ja, weet je, de NAVO komt wel erg dichtbij. We moeten maatregelen gaan nemen. Hij doelt dan uiteraard op de uitbreiding van de NAVO met Zweden en Finland. Ja. Zegt nu ook dat Zweden bezig is om een militaire basis te bouwen op Gotland. Ja. En dus een eilandje in de Baltische Zee, in de Oostzee. En dat is niet onbelangrijk dat hij dat zegt. Want als dat gebeurt, dan kan de NAVO... die kan feitelijk, de hele Oostzee, de Finse Golf, kunnen ze dus controleren. Dus voor Rusland is dit cruciaal, want dat betekent dat je ook Kaliningrad helemaal kan isoleren. Nou, vervolgens Peskov, die zegt dat Rusland nu bezig is met een directe confrontatie met de NAVO. En dat dit dus betekent dat wat Rusland aan het doen is, dat het ook in belangrijke mate zelfverdediging is. Ja, dit slaat natuurlijk eigenlijk ook nergens op, want er is helemaal geen directe confrontatie met de NAVO. Dan vervolgens Poetin, en dat vind ik ook weer opmerkelijk, die roept dan, ik heb een tekort aan arbeidskracht. Hè. Er was een grote bijeenkomst van niet-westerse ambassadeurs. En hij zegt, ja, dit wordt wel een probleem voor de toekomst. We hebben nog geen oorlogseconomie. Dat kan allemaal nog wel gewoon komen. Maar in ieder geval is het ook de conclusie die we nu hebben getrokken, zegt Poetin, dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet in de toekomst om die verliezen te compenseren. Ja, kan je er nog gehakt van maken? Ik weet het niet meer, hoor.
Er was een hele reportage bij Nieuwsuur over Gotland, hè, waar ze inderdaad dus een hele strategische sterke positie natuurlijk innemen, die hele Oostzee. En weet je wat ik ook zo grappig vind? Dat past een beetje bij het verhaal van Rob ook. Kennen doet het heel vaak. Dan zeggen ze, ja, die Franse beschuldiging dat Rusland de Olympische Spelen zal gaan verstoren, die slaan helemaal nergens op. En vervolgens zegt Macron, nou, ik ben er wel bang voor. Dit soort idiote berichten moeten we steeds behandelen.
Ja. Ja, maar ook op een aantal punten gaat het ook weer niet goed. Hè? Gerasimov, dus de hoogste militair van Rusland, die dan bij een vergadering is van dat gemenebest van onafhankelijke staten. Dat zijn zeg maar die oude Sovjet-republieken. Nou, we hebben al heel vaak geconstateerd dat het helemaal niet goed gaat met betrekking tot die zuidelijke vroegere Sovjet-staten. Dat zijn die stands, hè, Kazachstan, Kyrgyzstan, dat soort landen. En dan zeggen, ja, we moeten echt veel meer gaan samenwerken. We moeten ook zorgen dat we onze defensies veel beter op orde krijgen. Want de strategische stabiliteit is toch in het geding van het hele gebied. En die stans, die hebben zoiets van, ja, makkelijk lullen jullie, dat gaan we toch maar eventjes niet doen. Want wij zijn niet van plan om hetzelfde lot beschoren te zijn als, laten we zeggen, Oekraïne of Belarus. Hè, die Belarus die vrijwillig de kant kiest van Rusland, deze draaien toch wat meer hun rug toe. Dus aan de ene kant zie je een enorme retoriek van, nou, we gaan ervoor en tegelijkertijd zie je zo'n Gerasimov die alle moeite moet doen om ervoor te zorgen dat die stans toch op een of andere manier gekoppeld blijven aan Rusland. Nee.
Zou die retoriek de opmaat kunnen zijn naar het uitroepen van een staat van oorlog? Want dat is het formeel nog steeds niet, hè, in Rusland. En als Poetin een nieuwe ronde mobilisatie wil, dan zou zoiets misschien logisch kunnen zijn.
Ik, dat is mijn vrees. Want in het kader van dat gedoe met die Crocus City Hall, daarvan zegt nu het Russische militaire ministerie van Defensie, nou, dit heeft er echt toe geleid dat de werving verschrikkelijk goed gaat, want heel veel mensen zien nu dat inderdaad de agressor het Westen is en het Oekraïne, en dat het land moet worden verdedigd. We hebben 16.000 nieuwe recruten gezien sinds die aanval op die Crocushal. En eigenlijk gaat het ook helemaal goed met de werving, want we hebben sinds het begin van 2024 al 100.000 nieuwe recruten geworven. Dus dat gaat allemaal prima. Maar het wordt steeds meer de richting opgeduwd van een confrontatie met de NAVO. Nou ja, dat weten dus ook dat al die flauwekul wie erachter de Krokus City Hall zat. Ja, dat, we weten dat dat gewoon IS was. Maar in toenemende mate wordt IS naar de achtergrond geschoven. En zien we dus nu ja, dat men zegt het is eigenlijk gewoon Oekraïne en het Westen.
Rusland zegt dus dat ze pro-Oekraïne data gevonden hebben hè, op die telefoons van die Moskou. En weet je wat, dan gaat het om lullige foto's waar de jongens dan met Oekraïnse vlaggen zouden. Dus het is allemaal zo, ik geloof er geen bal van.
Nee,
en even nog die rode draad van Rob complimenteren, van dat het gewoon steeds meer verwijdering is en vreemde opmerkingen. Frans minister van Defensie, Sebastian Le Cornu heeft dus gebeld met Shoigu. Nou, dat gesprek is niet goed afgelopen. Ja. En dat is een soort shouting match geworden, waarbij de Franse minister van Defensie, ja, jullie zijn de schuld van alles. Hè? Jullie zijn aangevallen. En de Italiaanse minister van Defensie, Guido Crosetto, zegt, nou, we moeten wel oppassen hoor. We moeten wel de kanalen naar Rusland openhouden. Wat je dus eigenlijk ziet, is dus steeds meer verbetenheid in Rusland. Misschien als opmaat tot een, misschien wel een oorlogsverklaring bijna, hè. En ook aan westerse kant zie je grote zorgen. Het ziet er niet lekker uit, vind ik.
Nee, iemand moet in het Westen zijn hele grote bek gaan opzetten tegen Poetin. Van dat hij eens een keer op moet dimmen en eens een keer moet ophouden met deze totale flauwekul. Want dit is wel echt bedreigend aan het worden.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Yes.
Dag 182 alweer daar van de oorlog tussen Israël en Gaza. En ik denk vooral, je ziet echt oplopende spanning in Israël in de aanloop naar het weekend. Hè, over een verwachte Iraanse reactie op die Israëlische aanval op het Iraanse consulaat in Damascus van eerder deze week.
Zeker. Paraatheid is verhoogd. Men heeft schuilkelders heropend. Er wordt nagedacht van wat voor type aanval dat zou kunnen zijn. Nou, wanneer was dat nou? Twee, drie dagen geleden hebben we er ook over zitten filosoferen. Een van de dingen die we toen opperden is mogelijkerwijs een raketaanval vanuit Iran op Israël. Daar wordt dus gewoon nu inderdaad rekening mee gehouden. Maar het is wel linkersoep, want dat betekent natuurlijk gewoon een escalatie van je welst. En daar zit je niet echt op te wachten.
Want dat gebeurt nooit, hè? Ik bedoel, Iran valt wel Israël aan via Hezbollah bijvoorbeeld, maar niet direct met een raket vanuit Iran op Israël. Dat zou nieuw zijn.
Ja, dat is gewoon een casus belli. En dus ik vraag me echt af of ze dat willen doen. Alleen realiseer dat de aanval op dat consulaat wel een aanval is op het grondgebied van Iran.
Tja, en Israëlische media die spreken van dat er een toegenomen intensiteit is van die GPS jamming. En dat zou dus een voorbereiding kunnen zijn op een aanval van Iran.
Ja, en ik zag ook dat het leger zijn alle verloven ingetrokken. Ziekenhuizen zijn in paraatheid gebracht. Ambassades zijn gewaarschuwd. Het is heel wat.
En maar tegelijkertijd...
Ga verder.
En tegelijkertijd hebben we ook die vreselijke toestand gehad met die World Central Kitchen, hè, een paar dagen geleden. Ja. Nou, er komt dus nu dus een oud-generaal, heeft een soort onderzoeksrapport geschreven en die zegt, het is een ernstige fout van een aantal senior officieren en ook slechte communicatie en zo. En World Central Kitchen vindt het rapport totaal ongeloofwaardig en vraagt om een onafhankelijk onderzoek. Hmm. En een oude Britse ex-generaal Charlie Herbert, die zegt, als ik zo eens naar die data kijk, dan zie ik gewoon verkeerde rules of engagement en ook gewoon het negeren van collaterale schade.
Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Als ik het zo bekijk, die rules of engagement, weet je, even uitleggen wat dat is. Hè? Dat zijn geheime geweldsinstructies. Dus die zijn nooit bekend. Maar wat je dus eigenlijk met je rules of engagement wil doen, is dat je je militaire middelen in dit geval zo inzet dat het aantal burgerslachtoffers beperkt wordt. Volgens mij heb je daar straks ook nog wat over. Want dat is wel echt interessant wat hier aan de hand is. Maar wat, als ik het bekijk, dan moet je even nu een vergelijking maken met de aanval op die Iraanse, op dat Iraanse consulaat. Dat is een perfect uitgevoerde aanval. De inlichtingen waren goed. De generaals die er binnen waren, die zijn gedood. Dus dat is een technisch perfect uitgevoerde operatie. Wat hier gebeurd is, is gewoon geen goed uitgevoerde operatie. Ik denk dat dat weinig te maken heeft met de geweldsinstructie, maar het heeft gewoon echt te maken met verkeerde inlichtingen. Gewoon geklungel, gewoon gerotzooi. Het is gewoon een incompetente aanval geweest. Ik denk dat dat begint met toch gebrekkige inlichtingen. Dat is het wel heel vaak. Dus ze hebben een hele technisch goede en een technisch waardeloze operatie uitgevoerd.
Ja. Volgens mij zag ik ergens gestaan dat mogelijk een tas daar bij die hulpverleners was aangezien voor een geweer. En dat het zo simpel kan zijn. En dan,
exact, dan dat zou me ook niet verbazen. Ja. Maar dat is dus gewoon slechte intel, volgens mij. Slechte waarneming.
Er is nog veel meer bekend geworden. Echt heel spannende dingen. Wij zitten voortdurend te worstelen met de vraag of het proportioneel is. Hè? Dat weten we allemaal al niet precies. Nou, wat is er gebeurd? Er is een man, die heet Yoshi Sariel. Die is het hoofd van de unit 8200. En die is die architect van die beroemde AI-strategie. Die dus Israël heeft toegepast al vanaf de eerste week van de oorlog. Hè.
Moet je even uitleggen wat het is. Hè? Want dat is wel belangrijk, dat je even precies uitlegt wat dat is.
Dat betekent dus dat er 37.000 potentiële doelen zijn er in een database gestopt. En dat als je dus een link hebt met Hamas, kom je daar dus in. En vervolgens is gezegd van, dan gaat dat systeem gaat zelf beslissen wie er dan moet worden omgebracht, om het zo maar te zeggen. Hè? En ook hun huizen. Nou, en dan staat er ook nog eens een keer bij dat voor elke junior Hamas operator is het toegestaan dat je 15 tot 20 burgers ombrengt. Want je weet, je hebt natuurlijk altijd collaterale schade. Nou, dat is het beroemde Lavender systeem dat nou gepubliceerd is. Hè? Nou, hoe is dat nou gegaan? Echt een ongelooflijk verhaal. Die Yossi Sariel is dus een hele geheime jongen. Die heel intelligente jongen, zit hoog in die krijgsmacht. Die heeft een boek gepubliceerd op Amazon. En dat boek heet dus Human Machine Team. Hè? Mm-hmm. Nou, dat boek heeft een digitale trail naar zijn privé Google-account, waardoor dus Guardian zijn identiteit kon achterhalen, wat niet zo handig is voor iemand die geheim moet opereren.
Slordig.
Nu staat dus alles op. Nou kijk, dit is volgens mij toch wel heel ernstig. Want als mensen dus een bewijs zoeken dat de proportionaliteit uit het oog is verloren, dan hoef je alleen maar in dat Lavender-systeem te verdiepen. Want als het dus toegelaten is om 15 tot 20 burgers om te laten komen, als je een junior Hamas operator wil uitschakelen, dat lijkt me toch wel vrij kwalijk. Wat denk jij
erop? Ik heb even de rekenmachine erbij gepakt. Hè. Er zijn dus nu 30.000 doden, ruim 30.000 doden zijn er gevallen. Hè. Nou ja, als je dat dus deelt door, laten we zeggen, 20, dan kom je op 1500 Hamas-strijders uit. Dat zal wel eens een keer kunnen kloppen.
Ja, ja.
Of zijn het veel meer Hamas-strijders? Volgens mij is het aantal Hamas-strijders dat daadwerkelijk geconfirmeerd is, dat gedood is, ligt ongeveer in die aantallen. Of klopt dat niet?
Het klinkt bekend, ja.
Nou ja, het probleem is,
het klinkt mij bekend in de oren, hoor. Ja.
Maar je krijgt altijd van die verschillende cijfers. Je krijgt te horen, er zijn waarschijnlijk 15.000 tot 30.000 Hamas-strijders. Hè? En dan zegt de IDF, we hebben er wel 15.000 uitgeschakeld. Maar dat weten we allemaal niet of het waar is, hè?
Nee, en dat hangt er vanaf. De ene Hamas-strijder is de andere Hamas-strijder niet. Hè? Dus waar gaat het eigenlijk om? Wat wil je nou doden? Dat zijn vooral mensen met sleutelfuncties. Ik vind het lastig. Maar dat je dus dit soort aantallen slachtoffers maakt in een stedelijke oorlogvoering, dat is een ding dat zeker is. Hè? Dus dat kan bijna niet anders dan dat je dit doet. Op deze manier. Luister goed. Ik bedoel, dit is geen goedkeuring. Maar dit is wat er gebeurt als je hiervoor kiest in zo'n urbane omgeving.
Ja.
Laten we kijken naar de diplomatieke kant. President Biden heeft gisteren gebeld met Netanyahu en aangedrongen op een onmiddellijk staakt het vuren in ruil voor vrijlating van de overgebleven gijzelaars. En meer humanitaire hulp.
Ja. Maar Biden is niet bereid om dus de wapenleveranties te staken. Sterker nog, ze hebben een paar dagen geleden weer nieuwe bommen gestuurd. En op dat front zien we nou in Engeland dat de chair van de Foreign Affairs Committee, Alicia Kearns, dat is een senior Tory lady, hè, En die zegt gewoon openlijk, we have no choice to suspend arms sales van Israël. Dus in Engeland gaat dat verder dan in Amerika.
Ja, er is één senator, Coons, een democraat, die heeft gezegd dat als Israël zo doorgaat, dan kan ik er niet meer voor stemmen. Voor die leveringen van wapens. En realiseer je, een hele tijd geleden is er gewoon ook bepaald dat iedere keer het congres moet bepalen of die leveringen door kunnen gaan. En die kunnen alleen doorgaan als Israël zich, mijn woorden, een beetje gedraagt. He, dus de schendingen van het oorlogsrecht mogen niet de spuigaten uitlopen. Want anders gebeurt het niet meer. He, dat is toen een motie die is ingediend door, was het niet Bernie Sanders die dat gedaan heeft?
Ja. Ja.
Ook de VN Mensenrechtenraad heeft opgeroepen tot een stop aan de wapenleveranties. Hè?
Ja.
Nou ja, kijk eens, ik bedoel, er is een VN-resolutie die hier ook toe oproept. En daar houdt hij zich niet aan, Netanyahu. Dus het is echt een probleem zo langzamerhand. En dit wordt ook een steeds groter probleem voor de Verenigde Staten. Want dat betekent dus dat de Verenigde Staten akkoord is gegaan door onthouding met een resolutie die oproept tot een staakt het vuren. Vervolgens gebeurt dat niet. Ja, weet je, dat leidt natuurlijk ook toe dat Amerika zelf onderuit gaat. Dus ik kan me begrijpen, ik kan me heel goed voorstellen dat dat gesprek tussen Biden en Netanyahu nou niet echt een feest is geweest.
Dat denk ik ook, ja. Overigens, die Human Rights Council resolutie, die is 28 voor, 13 onthoudingen, waaronder Nederland. Er zijn nog 6 landen die dus Israël steunen. Amerika, Bulgarije, Argentinië, Malawi, Paraguay en Duitsland.
Gek rijtje.
Ja. Verder, Israël opent de tijdelijke humanitaire steun via Ashdod, de haven, weet je, dat is belangrijk als dat ze het echt doen. En die RS crossing. En misschien...
De RS is het noorden van Gaza. Ashdod is een haven. Ja. Dat is wel belangrijk, Jan. Dat is een haven, laten we zeggen, enkele, nou wat zal het zijn, 30 kilometer ten noorden van de Gazastrip.
Ja.
Dat is wel belangrijk, want dat was de haven die werd gebruikt voor de aanvoer van alle grote hulpgoederen. Dus als dat nu open gaat, lijkt mij dat dan die Cyprusroute waarover wordt gesproken en waar een speciale haven wordt gebouwd, als dit kan, dan heb je die Cyprusroute niet meer nodig. En dat zal wel het leven een stuk aangenamer maken, om het maar zo te zeggen, voor de gemiddelde Gazaan, voor zover die nog in leven is.
Ik denk dat het eerst een gijzelaarsdeal moet komen voordat er echt wat gaat gebeuren. Ja. Israël zegt het nu allemaal, of ze het echt doen, weet ik niet.
Ja. Bill Burns die gaat weer naar Cairo, hè? De directeur van de CIA.
Ja.
Ja.
Ja. Voor wat het
ja, en wij schopten er echt ook niet aan. Hoor. Ik bedoel, laten we ons niet meer wagen aan voorspelling. Want als ik ook de Amerikanen moet geloven, dan zou het zo ongeveer elk weekend de prijs kunnen zijn met een goede deal. En dat is tot nu toe ook niet gebeurd.
Ja.
Ja. Nou, verder, Trump heeft zich uitgesproken over de Israël.
Oh, gelukkig.
Het is hem opgevallen dat Israël de PR-oorlog verliest. Nou, dat was ons ook opgevallen.
Ja, dat is al een geniale president in spe.
En zijn advies was, get it over with fast. Dus gauw snel doorpakken en dan...
Daar zijn we het denk ik wel over eens. Ja. Dat is in Biden trouwens ook.
Ja. Hoe gaat het met de Houthis?
Nou, ze zijn aangepakt door de Amerikanen. Volgens mij in Jemen zelf hebben ze wat uitgeschakeld. En niks bekend over doden of gewonden.
Ik zag dat Nederland mogelijk de Karel Doorman die kant op stuurt nadat eerder vergat. Dat was ook nog niet helemaal zeker. Maar... Ja. Nou ja, dat soort dingen.
Ja.
Morgen zoomen we in op Moldavië. Heel klein, maar heel interessant gebiedje. Met Erik Sportel van het Center for European Security Studies in Groningen.
Wordt leuk.
Zeker. Althans, waarschijnlijk. Ik ben er niet bij.
Nou, Hugo.
Ja, de vakantiedag. Ik dacht even wat anders.
Eerst moeten we al reclame toestaan voor jou en nou dit ook nog.
Nee, ik was helaas verhinderd. Ik heb het gemonteerd vanmiddag. Voor de radio en de podcast. En het was een heel interessant gesprek. Het is natuurlijk een heel bijzonder gebiedje waar van alles speelt met betrekking tot Rusland en het Westen.
Zeker. Ja.
Nou, dank jullie wel voor vandaag.
Ja. Oké. Okay. Ja. Tot morgen.
Goed weekend.
Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.